En werk en Vera Bette, die hebben ook meegedaan aan de hongerstaking en die kunnen alleen nog buiten de gevangenis herstellen. De gevangenen worden nu hoogstens in groepjes van 3 of 4 bij elkaar gelaten. En dan staan ze ook nog onder voortdurende bewaking van televisie, camera's en microfoons. En bovendien zitten ze in speciale afdelingen van gevangenissen. Nou, en daar dringen geluiden van buitenaf nauwelijks door. Donderdagavond was er dus een demonstratie in Amsterdam. Die vertrok om 7 uur vanaf het Spui. En nou, er waren toch wel ongeveer 1000 tot 2000 mensen aanwezig. Die demonstratie was bedoeld om solidariteit te betuigen met de eisen van de hongerstaking. En ook te wijzen op het feit dat de repressie in Nederland steeds sterker gaat lijken op het model wat in Duitsland wordt toegepast. Ook in Nederland worden gevangenen in afzondering gehouden. Dit geldt vooral voor de totaal dienstweigeraars. Die zijn daarom ook in hongerstaking gegaan. En tevens om hun solidariteit te betuigen met de rashongerstakers en met de hongerstakende Ierse gevangenen van het H-blok. Nederland begint steeds meer op Duitsland te lijken. Krakers, onkruidleden, anti-kernenergie-demonstranten, die krijgen steeds langere voorarresten, steeds hogere straffen. En ze worden ook verspreid over gevangenissen in het hele land. En hun advocaten was het moeilijk gemaakt om een goede verdediging te voeren. Dat bleek laatst ook alweer bij het Vogelstruisproces. De demonstratie die verliep rustig. Er was geen politie te bekennen in het begin. De tocht die ging via het Spui, de Dam, de Vijverstraat naar de Duitse ambassade in de Larestestraat. En hoe dichter de stoet in de buurt stond van de ambassade, hoe meer agenten zich ophielden in golfjes en in blauwe busjes. En bij de ambassade stonden dranghekken. En nou, er was erg veel politie op de been, ook veel stille. Er is nog een rookbommetje gegooid, maar nou, na een kwartiertje ging iedereen gewoon naar huis. De 25 hongerstakers van de RAF, die hebben inmiddels hun actie beëindigd sinds het overlijden van de Boet. Amnesty International die heeft zich al een tijdje geleden met de isolatiegevolgen van de RAF-gevangenen bemoeid. Ze heeft 2 brieven naar de Duitse minister van Justitie gestuurd, waarin werd aangedrongen op betere omstandigheden voor de gevangenen. Amnesty die moest heel lang wachten op antwoord, maar eindelijk is het dan toch van gekomen. Het Duitse ministerie zou heel lang op antwoord hebben laten wachten omdat er zogenaamd een verantwoordelijke ambtenaar op vakantie zou zijn geweest. Maar waarschijnlijk heeft het met de dood van Debus te maken dat ze nou opeens wel gereageerd hebben op 2 brieven van Amnesty. Het Duitse ministerie heeft een soort van verbetering toegezegd van het lot van de RAF-gevangenen. In die brief die ze aan Amnesty International gestuurd hebben. Nou, of dat in de praktijk iets zal uithalen is nog maar de vraag. Want de minister heeft hier eigenlijk niet zoveel over te vertellen. In Duitsland zijn namelijk de deelstaten zelf verantwoordelijk voor de behandeling van de RAF-gevangenen. En ze hoeven zich niks van de minister aan te trekken. De hongerstakers die hebben dus inmiddels hun actie beëindigd. De kranten die suggereren dat het iets te maken zou hebben met die tussenkomst van Amnesty International. En die brief die de minister van Justitie aan Amnesty heeft gestuurd, die zouden ze als een belofte hebben opgevat. En de kranten suggereren ook dat het iets met die dood van Debus te maken kan hebben. Maar ja, dat is nog onduidelijk hoe dat precies in elkaar zit. In Duitsland is volgens de kranten er nogal hard aan toegegaan tijdens solidariteitsdemonstraties met de RAF-hongerstakers. En jullie waren afgelopen week in West-Berlijn. Heb je er nog iets van gemerkt, van wat er in Berlijn allemaal gebeurd is?
Nou, we waren dus daar voor een snoepreisje, maar... Nou, ik geloof zaterdagavond was dat, toen liepen wij door de stad heen. Toen hoorden wij dus dat er zo'n rel zou zijn op de Koerdam, de Koerkustendam, de grote winkelstraat. Ja. En toen we daar aankwamen, toen, toen reden er wat busjes rond zo en er was wel een soortement verzameling van mensen, mensen of honderd. Maar... ja, echt veel aan de hand was er niet. Er was eigenlijk was het allemaal al gebeurd. Er waren wat ruiten ingegooid. Dus, in vergelijking met Amsterdam was het allemaal niet zoveel. En maar ja, de politie bleef gewoon een beetje rondrijden. En mensen die gingen in discussie of zo. Of er werd in ieder geval een beetje over en weer gepraat. Maar er werd, ja, er werd wat vrij paniekerig gedaan door de politie steeds maar rondjes rijden en zo met al die busjes achter elkaar.
Hoe reageerde de Duitse pers erop? Want die zat er nogal heet van de naald.
Ja, je hebt natuurlijk verschillende Duitse pers, maar het grootste gedeelte wat je daarvan ziet en zo is, nou, als je bij een krant die of gaat kijken, dan is de meeste van die kranten is allemaal rechtse boulevardpers, à la Bildzeitung en zo. Nou, en daar staat dan in dat alle ruiten zijn ingegooid op de hele Koedam. Nou, dat is een straat van anderhalve kilometer of zo. Nou, en in totaal waren er iets van 200 ruiten ingegooid, stond dat in een andere krant. En het werd allemaal, terror aan Koedam en zo. Het werd echt ontzettend overdreven, het werd heel opgeblazen. Het is echt een heel klein gebeuren geweest, misschien een half uurtje lang een groepje van de man of honderd misschien hier en daar ruit heeft ingegooid en wat gejat heeft.
Ja, in de Volkskrant stonden ook dergelijke berichten. Dan zie je gewoon hoe ze dat zo klakkeloos van elkaar overnemen. En zo'n gebeurtenis ontzettend wordt opgeblazen onmiddellijk.
Ja, het werd heel erg opgeblazen. En ook meteen de dag daarna, weet ik veel, politie-persconferentie van ze waren er niet op voorbereid geweest. En de aanwezigheid van de troepen werd versterkt in de binnenstad. Want ze rijden daar wel constant rond. Je ziet de hele dag zie je daar bussen rondrijden. Het is, ik heb van andere mensen gehoord dat er elke dag wel ergens een kleine vechtpartij is of zo met de politie. Of dat er wel iets gebeurt.
Tot zover dus de hongerstakers van de RAF en alle gebeurtenissen daaromheen. Ik zal proberen een beetje een goed muziekje te vinden om de dood van Sigurd Debus te herdenken.
Thank you.
Met mensen die daar op bezoek zijn geweest. Eerst komt even nog muziek van TGZ, heel toepasselijke muziek, en daarna het serie.
Thank you. gaan we even met een aantal mensen over Zürich praten. Er zijn namelijk een paar mensen uit Amsterdam zijn begin april naar Zürich toe gegaan. Om te kijken en te praten met mensen daar. Hoe het daar nu allemaal voor staat. Er is trouwens over Zürich, en dat was een beetje de aanleiding tot dit gesprek, een heel goed fotoboek uitgekomen. Heel goed, in zoverre heel goed, dat het geeft gebruikelijke plaatjes weer van jongere politiegeweld, omvergegooide auto's, verschrikte burgers. Je kunt het krijgen bij het Fort. Het is uitgegeven door het verlaag Ohne Zukunft in Zürich. En het begint, de voorplaats is heel mooi. Mooi groot geel boek met daarop een klok. De horlogeindustrie, heel toepasselijk voor de Zwitserse economie. En het glas van die klok is gebroken. En er ligt een steen, hangt daar zo tussen dat gebroken glas. Het is al een boek uit 1970. Nee, dat kan bijna niet. Uit 1977 staat in, maar dat geloof ik niet. Het boek begint met een zwarte bladzijde en daarop staat: "We hebben keine Chance, aber wir nehmen sie uns." We vonden het wel leuk om te praten over het Zürich, wat daar verder aan de hand is. En hoe het nu zit met die rode fabriek en het AJZ. AJZ, dat het komt hierna in het gesprek nog een aantal keren terug. Dat is het autonoom jugendcentrum in Zürich. Toen die mensen daar aankwamen, was er net een hele discussie aan de gang over of er nu een feest gehouden moest worden omdat het AJZ open was. Ze hadden van de gemeente, was er 1,8 miljoen afgestaan om het weer een beetje op te bouwen. Of dat er demonstraties moesten komen. Namelijk, wat was er gebeurd? 3 weken tevoren hadden mensen zelf geprobeerd om het AJZ, wat al een hele tijd gesloten was, weer open te breken. Daarna zijn er mensen opgepakt die dat hadden geprobeerd. En ook was je hebt daar in Zürich huisbezettingen, dat mensen maar voor 3 maanden in een huis mogen zitten. En die vertikten het op een gegeven moment, na die 3 maanden vertikt een groep mensen om eruit te gaan. En die zijn dus ook in elkaar geslagen.
In het AJZ was een microfoon opgesteld waar dan een rij mensen zaten te wachten om om de beurt wat te kunnen zeggen, maar de grootste de meerderheid kon dan niet praten. En daar werd dan geplaatst, wat moeten we nou doen, een feest of een demonstratie. Nou, toen ze besloten om een demonstratie te houden de volgende dag, daar zijn we naartoe gegaan en er waren hooguit 50 mensen. Die zijn toen een optocht gaan houden richting de uraniumstressen waar de mensen vast zaten. En s'avonds op het ijs, het was wel een feest.
Dat was wel een feest, die ja. Andere mensen.
Ja, de rest van de mensen of iedereen kwam daar aan weer.
Maar wat je net ook een beetje vertelde was dat ze niet alleen een demonstratie hadden georganiseerd tegen het bezet van of tegen of voor die gearresteerde mensen, tegen meende was. Maar ook van heel de discussie van je krijgt geld van de overheid en je moet nog dankjewel zeggen ook. Terwijl hier zijn zij in godsnaam, ze hebben het eerste ons dat gebouw afgepakt en vervolgens moet je weer dankjewel zeggen om.
Ja, ze hadden er waren een aantal mensen voor een stencil opgesteld. Waarin ze duidelijk maakten van nou, we kunnen niet iets krijgen, want dit is van ons en het kan ons niet gegeven worden, we nemen het. En we hoeven geen dankjewel, dat moet ze.
Zo kun je eigenlijk het beschikbaar stellen van die geldelijke middelen ook zien als een poging van de staatraad van Zürich om pad te krijgen op het AJZ.
Dat hebben ze een half jaar geleden ook geprobeerd met die rode fabriek, die ook in Zürich gevestigd is aan het Zürich FC.
Kun je vertellen over het zeven, wat was precies de rode fabriek en wat was het eigenlijk?
Nou, eigenlijk alle door jongeren en door jongeren opgezette activiteiten, die worden onder de noemer van autonome jongerencentrum geplaatst. En de Rode Fabriek was vroeger eigenlijk ook vergelijkbaar aan AJZ.
Mm-hmm.
Alleen was de hechtheid binnen de groep geringer dan dat die nu is. En dat betekent ook dat ze vatbaarder waren voor organisatie die van buitenaf hun opgedrongen werd. Want men wist eigenlijk toch nog niet precies, onderling waren de meningen verschillend, dat is trouwens niet wat men zei, maar toen sterker, wat ze nou precies eigenlijk willen. Ja. Sommige jongeren willen een ruimte hebben waar ze naar muziekoptredens kunnen luisteren, terwijl de veel meer onderlegden, echt zou je autonoom kunnen noemen, met een IHZ veel meer willen. Nou, in dat vaar een tweestrijd die toen heerste, heeft de staatraad ingespeeld door sociaal werkers en dergelijke ter beschikking te stellen, geld ter beschikking te stellen. Wat ertoe geleid heeft dat de Rode Fabriek eigenlijk een heel gedisciplineerd jongerencentrum geworden is, met openingstijden en regels en dergelijke.
Ja.
Nou, en dat is een prima gelukt. Je kunt het Rode Fabriek vergelijken met de Melkweg hier misschien, of Paradiso.
Ja.
Waar binnen de hinderwetvergunning ook allerlei onmogelijkheden ingebouwd zijn, maar die wel acceptabel gemaakt worden voor de jongeren. Nou, dat probeert eigenlijk de staatraad nu met het AJZ ook. Dat is hem dus deels gelukt. En er was, voor wij er waren ook duidelijk sprake van een scheiding. Een hoop mensen die het wel goed vonden dat ze het AJZ teruggekregen hadden, dat het niet gebouwd kon worden, dat het ingericht kon worden. Terwijl de militanten, zoals ze genoemd werden, ook dat duidelijk zagen als een inpakmogelijkheid en een inpakpoging van de staatraad. En dat bleek in hele kleine verschillen, kleine dingen bleek dat uit. Dat het wel duidelijk als een poging van de staatraad is om het in te pakken.
Dat is natuurlijk afgerond.
Ja, maar dat lukt inderdaad deels, want met geld heb ik toch altijd meteen een hoop mogelijkheden. Alleen, ze hebben wel door lange onderhandeling ook de tussenkomst van project en Pieter. Dat is een soort overkoepelende jongerenbelangenbehartiging, wat je hier eigenlijk ook een soort kinderbeschermingsraad. Ja. Hebben ze wel een compromis gesloten dat er niet sociaal werkers in de plaats van jongeren in het AJZ terecht zouden komen, zodat ze dus hun status van autonoom zijn konden behouden. Dat de jongeren het helemaal zelf naar eigen invulling gaan opzetten en draaien gaan houden. In tegenstelling dus wat met de Rode Fabriek gebeurd is. De Rode Fabriek doet nu een soort klein welzijnsfabriek voor de ontevreden Zürich jeugd.
Zou je een beetje aan kunnen geven waar de ontevredenheid van de Zürcher jeugd dan over gaat? Of zoals hier in Amsterdam is het gezamenlijk strijdpunt, hoewel er heel veel mensen uit verschillende bewegingen of met heel verschillende dingen bezig zijn, maar het punt waarop iedereen samenkomt is toch de woningnood. En ze zitten daarin door middel van de kraakbeweging, maar waar gaat het in Zürich eigenlijk om? Hoe zit het met de woningnood in Zürich?
Ja, nou, over de woningnood kan gezegd worden dat het systeem in Zürich ongeveer zo is. Dat is iets wat wij hier dus niet kennen. Veel panden in de oude binnenstad van Zürich die voor renovering in aanmerking komen, worden tijdelijk verhuurd middels tijdelijke huurcontracten die een geldigheid hebben van 3 maanden. Om de 3 maanden wordt opnieuw herzien of die contracten voor verlenging in aanmerking komen.
Of als de eigenaar afgeronde renovatieplannen heeft, dan wordt zonder meer dat huurcontract opgezegd en komen de bewoners op straat staan. Veel woontemeenschappen, woongroepen, wonen in die panden. Wij waren ook in een heel groot huis waar over 4 verdiepingen, per verdieping zo'n 10 tot 15 mensen wonen. Dus per pand is dat al gauw een 50 mensen. Die komen dan op straat te staan. En tijdens die house assets, zoals ze daar genoemd worden, is het een tijdje geleden op schermutselingen uitgelopen, omdat veel mensen weigerden hun huizen uit te gaan. Dus het verzet van mensen dat geboden wordt tegen die assets, dat vindt plaats eigenlijk in huurwoningen, slechte huurwoningen. De woningnood is daarom ook hoog. Maar dat is niet zoals hier een constante van 20, 30, 40.000. Dat is daar om de 3 maanden ineens heel heftig, omdat er dan ineens 100 tot 1000 mensen op straat gezet worden.
Maar het zijn natuurlijk mensen die ook woningnood hebben. Het is alleen meer voor kapselstand of zo. Van geeft mensen voor 3 maanden een huis. Ik bedoel, dat blijven woning zoeken. Ik bedoel, als je 3 maanden ergens woont, dan heb je niet echt een huis. Word je van wat maar erg gesleept reizen.
Ja, dat word je ook. Maar dan zou je daaraan kunnen verbinden, waarom kraken die mensen dan niet een huis? En dan krijg je de situatie van hoe het eigendomsrecht in Zwitserland überhaupt vastgelegd is in de grondwet. De Verfassungsschutz treedt dan echt in werking. Het eigendomsrecht is ontzettend hoog aangeslagen in Zwitserland. Een eigenaar die kan, wanneer een pand bezet wordt, onmiddellijk aangifte doen bij het openbaar ministerie daar. En heeft binnen 1-2 dagen een ontruiming voor elkaar. Kraken is daarom ook onmogelijk in Zwitserland, omdat het optreden van de politie ontzettend hard is. En omdat een ontruiming zomaar op papier mogelijk gemaakt wordt. Dus veel gekraakt wordt er niet. De woningnood is daar is zeker erg hoog. Dat maakt inderdaad niet veel uit of je nou in een tijdelijk verhuurd pand of in een gekraakt pand woont. Maar kraken is daar per definitie uitgesloten.
Ja. Of mensen 15 op 1 etage. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook een vorm van woningnood. Maar als kraken niet mogelijk is, ben je op die manier gedwongen dus om te wonen. En dat is natuurlijk heel erg ontzettend.
Ja. Nou, het verzet van een hoop mensen vindt dus ook plaats in die woongemeenschappen, waar dus ook bij de theorie stilgestaan wordt van wat woningnood is en wat de oorzaken daarvan zijn. En het merendeel van actieve mensen in Zurich die wonen ook in die penibele situaties. Ja. We zijn op het moment dat we in Zurich waren 3 gekraakte panden tegengekomen die dag gekraakt waren. Ja. Nou, het waren echt weelderige panden van binnen. En er zouden nou op zijn minst 30 mensen kunnen wonen. Ja. Maar er waren er 5 die wel zagen zitten om te gaan wonen, maar die zeker wisten dat ze geen poot hadden om op te staan, want ze zouden de volgende dag zonder meer uitgeslagen kunnen worden.
Ja, en dan blijkt ook bij kraakpanden dat het heel slecht, dat mensen zo gedemoraliseerd zijn eigenlijk over het kraken, dat ze heel slecht zich organiseren, dat er een huis gekraakt wordt. Wel uitgezocht van hoe het in elkaar zit, maar toch heel snel erin gegaan wordt. En dan zijn ze met z'n 15e in zo'n groot huis. Terwijl vlakbij het AJC is met veel meer mensen. Maar zij blijven daar met z'n 15e in. En voor de nacht daarop zijn dan 5 mensen die blijven slapen. Er wordt wat geharrewarrd over of er nou matrassen moeten komen of niet. Of de spullen binnengebracht moeten worden of morgen maar. En dat gaat allemaal zo verschrikkelijk langzaam. Dat ze erop rekenen ook dat ze uitgezet worden en niets te tegen doen om dat te voorkomen. En dan merk je ook in de huizen die zo kort gekraakt zijn dat het daar echt een troep is. Het ziet er heel. We zijn in een slotje geweest, een st- speeltje ergens heel mooi op een heel mooi punt in Zürich. Het was echt een prachtig huis. Het was 2 weken gekraakt toen. Nou, als je daar binnenkwam, dan liepen er overal mensen heen en weer. Er werd eten gemaakt. Je kon er blijven slapen. Maar de mensen die daar veel waren, die deden eigenlijk ook niks anders dan dat. Die sliepen heel lang uit, liepen dan maar wat rond, gingen ergens koffie drinken. Begonnen nergens aan om het op te knappen of mooi te maken. Want ze hadden niet het gevoel dat het zin had. En ze waren erg bang vanwege de ontruimingen en hoe mensen daar in elkaar geslagen werden. Zodat het steeds maar tijdelijke dingen waren, een beetje rotzooi trappen en er dan weer uitgaan.
Dat is ook wel logisch. Zo werkt dat je toch gelijk weer uitgeslagen wordt, dat je het inderdaad weinig zin heeft om het op te knappen. Of als je dat keer op keer steeds weer meemaakt, dan ben je in feite alleen maar bezig met een pand te bezitten ofzo. Ik bedoel, een beetje vergelijkbare situatie met hier een actiepand na de kraak of als je een knokploeg verwacht of zo. Zie je de eerste tijd ook alleen maar heel erg van zijn de barricades goed of voor de rest kan je dan niet zoveel anders dingen.
Ja, maar daar toch wel zover dat ze daar ook niets meer aan doen. Dat ze met erg weinig mensen zijn, dat er ook niet veel mensen naartoe trekken als er iets gekraakt wordt. Dat ze ook niet beginnen met barricaderen of wat dan ook, maar helemaal al geen, aan het begin geen moed hebben om het door te zetten. Van tevoren al weten dat het niets wordt.
Daar komt nog bij dat eigenlijk een, zo net noemde ik al die militanten binnen die groepering die aantrof bij het AJZ, dat is in feite maar een vrij kleine kern. Nou, uit die kleine kern zijn dan een aantal mensen zover die het dan koste wat het kost toch vol willen houden om het pand bezet te houden. En als je dan hier in Amsterdam leest dat er toch wel duizenden jongeren betrokken zijn bij de acties die er in Zürich plaatsvinden, moet je daar ook weer bij voegen dat voor zover de Zürcher jeugd niet door werk of studie geabsorbeerd is, ze hun ontevredenheid kunnen uiten met massa's mensen tijdens de weekenden of tijdens de vakanties en dergelijke. Dat trad dus ook toen wij dus zo waren ongeveer op, stonden de vakanties ook voor de deur. Dat merk je ook op het tijdstip waarop het AJZ weer geopend rond het begin van de vakantie die voor de deur stond. Dan zijn er ook heel veel jongeren bij betrokken, maar voor zover het op het doorvoeren van een harde actie aankomt, nokken veel af, omdat ze nou een zware tijd te wachten staat wanneer ze met justitie in aanraking komen. Voeg daarbij in hoeverre dat niet hun werk of schoolsituatie gaat beïnvloeden. Want het is, daar kan ik nog wat over zeggen, over de situatie hoe de justitie ligt, de repressiemethodiek. Als je hier een pand kraakt, dan word je er toch nog, met uitzonderingen dan als de vogelstruis, word je toch nog op redelijke wijze uitgezet. In Zürich word je eruit geslagen, word je meegenomen naar het politiebureau, begint een gerechtelijk vooronderzoek, dat duurt hier een tijd lang, maar je zit in de regel hooguit 4 dagen vast, voor zover er nog niet een proces plaats gaat vinden. In Zürich is die in verzekeringstelling opgevoerd tot maximaal 14 dagen en de mensen zitten er ook altijd 10 tot 14 dagen van vast. En daarna, omdat het gerechtelijk vooronderzoek nog doorloopt, nog veel langer. Begrijp je? Dus de wijze waarop je met justitie in aanraking komt is vele malen heftiger dan zoals dat hier in Amsterdam gebeurt.
Wat staat er op het kraken daar?
Nou, het is een directe aantasting van het eigendomsrecht. En binnen de verfassingsschutz, zeg maar de grondwettelijke bescherming die aan het eigendomsrecht geboden wordt, is er nog niet een nauwkeurige jurisprudentie op gebaseerd. Maar het is een grove aantasting van het eigendomsrecht. En op grond daarvan is überhaupt een verzekeringstelling van 14 dagen toelaatbaar. En het daarop volgen, als je bijvoorbeeld die betrokkenheid bij rellen of vernieling in de Bahnhofstraat, Wieboudstraat zelfs hier, je deelname daaraan vaststaat middels foto's en confrontaties met civiel politie, dat is stille politie daar, dan kan dat voorarrest nog wel uitlopen tot enkele maanden. Dan heb je dus nog niet een proces gehad. Dat komt dus hier in Amsterdam voor, bij Jos van de Wetering bijvoorbeeld. Maar dat is dan één geval. In Zürich liepen er tientallen tot bijna 100 van dat soort gevallen. Op het moment dat wij er waren. Dus de
maar die liepen niet, die zaten vast dan waarschijnlijk.
Die liepen niet. De processen tegen die mensen, het strafvervaren tegen die mensen, die liepen op dat moment. Ja.
Maar het klinkt allemaal ontzettend demoraliserend, hè? Ik heb dan zo'n gevoel van, het enige wat zij nog kunnen is inderdaad vechten tegen de muur en alleen maar blijk geven van je onmacht en je machteloosheid. Zij, is er ook nog iets gaande van, of ook nog iets, zijn er nog wel een beetje lichtgevende punten of zo? Of ik heb ook gelijk dan zo associaties met wat ons hier te wachten staat na het rigoureus doorvoeren van bijvoorbeeld een leefstandswet of zo.
Nou, ik ben helemaal niet optimistisch als ik alleen al vergelijk de methodieken die de Zürische politie erop na kan houden. Het ziet er voor ons misschien met het invoeren van de leegstandswet slecht uit. Mm. Maar het is toch nog een wetgeving waar kritiek op aan te tekenen valt. Mm. Dat is in Zürich onmogelijk. Mm. Het thema woningnood wordt aangegrepen om protesten duidelijk kenbaar te maken. Maar de repressie door de justitie is gericht op het feit dat mensen hun bek open doen. Dus het monddood houden van de mensen is in feite het enigste wat justitie wil. Want de burger, die moraal gezet die die Zwitsers hebben van regelmatig werk, fijn precisiewerk doen, denk aan de uurwerk, industrieverzekeringsmaatschappijen, toch wel ver doorgevoerde technologische denken van die Zwitsers mag niet in discrediet gebracht worden door opstandige jongeren die de buitenlandse pers halen. Dus daarom moet er hard tegen opgetreden worden. De methodieken zijn nou echt waanzinnig fijn precisietechnisch als hun eigen uurwerken. Zoals je ziet hoe een demo uit elkaar geslagen kan worden en hoe mensen naderhand nog opgepakt worden met wat voor technieken. Daar zijn we hier in Amsterdam nog echt wel goed af, eigenlijk.
Kun je daar iets over vertellen dan, over die technieken? Van dat oppakken en zo. Ik hoorde er net al iets van, er werd met traangas gespoten dat op je huid vast kleeft en dat verkleuringen teweeg bracht. En dat dus de politie niet die mensen tijdens de demonstratie hoefde op te pakken, maar daarna ze er zo uit kon pikken, omdat ze inderdaad die verkleuring op hun huid hadden.
Ja, dat klopt. Dat is een van hun, hun middelen die ze tot hun beschikking hebben. Zürich is, omdat het een bolwerk is van hoogconjunctuur, zeg maar, de bankwezen, het verzekeringswezen, geconcentreerd in de Bahnhofstraße, vergelijk met de Wieboudstraat hier, is een straat die gecontroleerd wordt door stillen, camera's, ja, en eigenlijk de wijze waarop die stillen werken, rondrijden in hun burgerauto's, controleren ze eigenlijk de hele stad. Met mensen waarmee we gesproken hebben, bleek ook heel duidelijk dat ze elkaar kenden. De confrontatie die was trad voortdurend op straat op. Die confrontatie was immer aanwezig. Of ze nou uit hun huis liepen, dan wisten de civies, die civielpolitie, die wisten wie ze waren, waar ze woonden. En eventueel wilden ze wat vragen stellen over wat ze van plan waren. Dan konden ze ook zonder meer even uitgenodigd worden voor een babbel op het politiebureau. Razzia's traden op in cafés binnen een bepaalde wijk in Zürich, een viertel noemen ze het zo, een wijk, waar dan veel jongeren bij elkaar komen. En dan ook de militante jongeren die ook de vloegies en zo schrijven.
Die met best wel oprijden, die maakt eigenlijk keihard die statements en zo. Dat werden razzia's niet gegeven, allerlei Russisch los gearresteerd, meegenomen en aan verhoor weer op de feithoek gesteld. Of mocht er iets blijken, dan werden ze langer weer vastgehouden.
En dat middel van wat bij die krawallen, de rellen en zo gebruikt is dat ze niet meer massaal gaan arresteren, wat ze bijvoorbeeld hier bij de metrorellen geprobeerd hebben te doen. Nee, ze werken daar met units, zeg maar ME's die een tank op rug hebben, zo'n soort landbouwbesproeiingstankje, en die spuiten een mengsel van traangas, braakgas en een bepaalde pigmentvloeistof wat op je huid gaat reageren, spuiten ze tussen de mensen en ze arresteren op dat moment niet, maar wanneer de demo uit elkaar geslagen is, dan rijden de civies in die burgerwagentjes rond door de menigte en pikken de lui met uitslag, kleuruitslag dan, pikken ze eruit en zo worden daar arrestaties verricht. Het is echt heel nauwkeurig uitgedacht om het op die manier te doen.
Ja, het had toen niet al gevoerd opruimd, maar ik denk dan van, wat stellen die vluchtgisten nog voor bij gewoon die ontzettende repressie dan van inderdaad van het politieapparaat en vanuit de overheid of zo. Dat kan je nog nauwelijks opruimd noemen. Of ja, wat is opruimd. Maar wat ik wilde zeggen is van, hoe reageren mensen daarop? Ik bedoel, het enige wat ik zou kunnen verzinnen of zo, als ik op die manier constant gepakt werd of zo, is om inderdaad veel militanter en veel harder ook op te gaan treden of zo. Omdat dat je enige uitweg is. Of hoe zit dat? Van,